Allereerst de volgende mededelingen namens de kerkraad. Vanmiddag zal er om 14:45 een aangepaste kerkdienst worden gehouden in de hervormde kerk in Middelharnis, waarin hoopt voor te gaan dominee Harkema. Woensdagavond 8 april zal er tijdens de te houden ledenvergadering verkiezing plaatsvinden van ambtsdragers. Voor ouderling is aftredend en herkiesbaar broeder M. Talen. En voor diaken is aftredend en niet herkiesbaar broeder C.A. Kooijman. De kerkraad stelt u in deze tweede afkondiging de volgende dubbeltallen voor. Voor ouderlingen de broeders P.J.C. Kot en M. Talen. Voor diaken de broeders G. van de Nieuwe Dijk en A.J. Versluis. Voor het eerste gedeelte van de ledenvergadering zijn ook de vrouwelijke beleidende leden hartelijk welkom, aanvang 7:30. De goede vrijdagavonddienst begint om 7:00. Volgende week zondag, eerste paasdag, hoopt in de avonddienst voor te gaan dominee A. den Boer van Tolen. In de dienst op tweede paasdag, het sacrament van de heilige doop, zal dan worden bediend. De collecten, vandaag 1 collecte bestemd voor de diaconie. Goede vrijdagavond, de eerste voor de kerk en de tweede voor de ondergrondse kerk. En volgende week eerste paasdag, de eerste voor de kerk en de tweede voor evangelisatie Oost-Vlaanderen. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit de 150ste psalm en daarvan het eerste vers. Looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom. En wat er ook verder volgt in het eerste vers van de 150ste psalm.
Thank you.
Nadat wij geluisterd hebben naar de heilige wet van de Heere, willen we zingen uit de 38e psalm, het 18e vers. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. En wat er verder volgt in het 18e vers van de 38e psalm na de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niets begeren uw naasten huis. Gij zult niets begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De schriftlezing in deze dienst vindt u in het Nieuwe Testament. Het evangelie naar de beschrijving van Lucas uit het 23e hoofdstuk, de versen 33 tot en met 43. Lucas 23, de versen 33 tot en met 43. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar, en de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende, bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven, met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Deze is de koning der Joden. En een der kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem, zeggende, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Tot zover de schriftlezing. In de prediking staat centraal het laatste vers, het kruiswoord wat de Heer Jezus daar heeft gesproken. Het 43ste vers, waar het woord van de Heer onze tekst luidt. Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. We willen de Heer bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. En in onze voorbeden willen we gedenken aan Willemijn Filerius, Jorina Butt, die uit het Sophia ziekenhuis weer thuis is gekomen. Afgelopen vrijdag is er een dochter geboren bij de familie van der Valk. Moeder en dochter die nog in het ziekenhuis verblijven. Zuster Kater is voor onderzoek in het ziekenhuis in Dirksland opgenomen. En eveneens is daar opgenomen zuster Janneke van Wezel van der Linden, die volgende week geopereerd zal worden. Dankzegging voor zuster Voorsluis, die afgelopen week een ingreep heeft ondergaan en inmiddels weer thuis mocht komen vanuit het ziekenhuis. We willen de Heere bidden om zijn zegen. Barmhartige en genadige Heere in de hemel, u brengt ons aan het begin van een nieuwe week, samen in uw huis. In deze week, waarin we als kerk mogen toeleven naar de betaaldag van de kerk, de Goede Vrijdag. Waarin, naar die weken waarin we mochten horen over het lijden van de Heere Jezus Christus, we als kerk mogen stilstaan bij zijn sterven. Een noodzakelijk lijden en een noodzakelijk sterven. Om zo de schuld te betalen. Om de zonden, om die te verzoenen. Om de straf weg te dragen. En Heere, het zijn zaken die we ook vanmorgen, die we ook vandaag vanuit uw woord mogen overdenken. De Heere Jezus Christus die hangt aan het kruis. Dat hij daar moest hangen om zo de schuld weg te kunnen nemen. En Heer, het zijn allemaal van die klanken die we al zo dikwijls hebben gehoord. Het zijn allemaal van die zaken die we misschien al wel van jongs af aan mochten meenemen. Maar Heer, nu brengt u ons vanmorgen opnieuw samen in uw huis. Om daarna te luisteren. En dat toont toch wel uw goedheid. En dat toont toch uw genade, dat u nog met ons van doen wil hebben, dat u nog tot ons komen wil met uw woord. Maar Heer, wat hebben we dat woord ook nodig? Want van onszelf kunnen we u niet dienen. Van onszelf weten we niet wat u van ons vraagt. Van onszelf moeten we het belijden, Heer. Gaan we steeds verder en verder bij u vandaan. Ook al horen we elke zondag de wet. Ook al is het ons van jongs af aan ingeprent, maar we kunnen uw wet niet houden. En we zijn blind voor onze zonden. En Heere, daarom bidden we u om ontdekking. Dat u ons laat zien wie we zijn. Dat we gaan verstaan wat we met elkaar mochten zingen uit die 38ste psalm. Dat we onze zonden niet meer gaan bedekken. Maar dat we die voor u mogen openleggen. Dat het aan u mag worden beleden alles wat we hebben misdaan en dat het meer is dan wat werken en wat gedachten en wat woorden, maar dat we van onszelf een en al zonde zijn. Heere, bewaar ons ervoor dat die boodschap ergernis zou opwekken, dat we daar niet van willen horen. Maar Heere, laat het ons toch zien door de werking van uw woord en van uw geest, wie wij zijn voor u. Maar Heere, maak dan ook zo plaats in ons hart en in ons leven voor hem, uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, die voor zulke zondaren die vernederende gang heeft willen gaan, die voor goddeloze mensen aan het kruis gestorven is, om hen in een weg van recht met u te verzoenen. O Heere, wat zou het rijk zijn als we zo de ogen van het geloof mochten ontvangen, voor het eerst of bij vernieuwing, om de Heere Jezus Christus zo te mogen zien als die leidende borg en middelaar, en in hem te mogen ontvangen een volkomen zaligmaker. O Heere, dan weet u toch wat een ieder van ons nodig heeft, hoe we naar de kerk zijn gekomen in deze lijdensweken, hoe we de afgelopen lijdensweken zijn ondergaan, wat we hebben meegenomen, hoe we er zelf misschien bij betrokken zijn geworden, of hoe we nog steeds op een afstand staan te kijken en denken dat het daar gaat over zaken die ons leven niet raken. Heer, hoe het nou met ons ook is, wilt u nou komen te werken en komen te spreken tot onze zielen, opdat we uw stem mogen horen. Het zij tot ontdekking, het zij tot verootmoediging, het zij tot vertroosting of tot bemoediging. Heere, u weet wat een ieder van ons nodig heeft. En zo mogen we u toch bidden, zoekt u ze op, die nog die doodslaap slapen, die u de Heere nog niet kennen, die misschien godsdienstig zijn of die omwille van de vorm in de kerk zitten, maar die uiteindelijk het leven met u, de Heere, missen. Spreek u ze toch aan, Heere, zet u ze toch stil en laat u ze toch zien wat ze nodig hebben. Ach, Heere, dat mogen we u toch ook bidden voor hen die zo kunnen worstelen met hun zonde en met hun schuld, en wel met het verstand, maar niet in de beleving weten hoe ze dat kwijt kunnen raken. Heere, wat zou dan toch tot troost zijn en tot verheerlijking van uw naam, als u dan toch vanmorgen zo overkwam dat het mag worden beleefd wie u in Christus Jezus wil zijn voor in zichzelf verloren zondaar. En Heere, wilt u ook uw kinderen tegenkomen op de weg? Wilt u ze voedsel meegeven op de reis door dit leven? Dat ze bemoedigd en vertroost mogen worden en weer voort kunnen, gevoed en gesterkt door u, de Heere. En wilt u zo maar in ieder van ons geven wat hij of zij van nodig heeft. En Heere, schenkt u dan uw dienstknecht ook daarvoor een stem om te spreken, dat de zaken die zijn overdacht ook helder voor de aandacht mogen komen, en dat het woord in alle duidelijkheid, in alle ernst, in alle liefde, maar ook in alle eenvoud in het midden van de gemeente mag worden neergelegd, opdat er niemand zal zijn die zou kunnen zeggen: ik begreep niet waar het vanmorgen over ging, dus het gaat mij niks aan. Dat er niemand zal zijn die zou kunnen zeggen: ik ben niet aangesproken. Ik kan in alle rust kan ik verder gaan op mijn levensweg. Maar Heer, dat zo toch een ieder mag worden aangesproken. En Heer, doet u hem ook zelf delen in uw zegen. En als u dat zo biddend mogen vragen, dan mogen we u toch ook opdragen alle noden en zorgen die er in het midden van de gemeente zijn. En Heer, wat kan dat veel zijn? Wat kunnen mensen een kruis moeten meedragen? Wat kan er veel verborgen leed worden gevonden in de huizen, waar misschien zelfs een dominee of de ouderlingen en de diakenen niets van afweten, maar mensen die telkens weer dat verdriet met zich meedragen en er geen uitweg in weten. Heere, wilt u ze het maar leren om het op u, de Heere, te mogen werpen en het zo kwijt te mogen raken aan uw voeten. En als we dan toch ook heel specifiek mogen bidden voor bepaalde noden en zorgen die er zijn in het midden van de gemeente. Dan denken we toch ook aan de anderen die niet bij de naam worden genoemd. Ontfermt u zich ook over hen in hun nood, in hun pijn en in hun gemis. We bidden u voor Willemijn Fiderius. Gedenkt u haar in alle opzichten. Heere, u weet hoe haar weg is, zowel naar het lichaam als naar de ziel. En Heere, dan mogen we u toch bidden. Wilt u zich over haar in alles ontfermen bij de voortduur? Kon het zijn haar lichaam doen aansterken, maar bovenal verkwikking en versterking aanreiken voor haar ziel. Vanuit uw woord, opdat de lijdende borg en middelaar ook helder in het oog mag worden gehouden. Gedenkt u haar zo in alle omstandigheden en geeft u haar en allen die om haar heen staan wat ze nodig hebben. En kon het zijn dat de middelen die worden aangewend ook gezegend mogen worden. We mogen nu ook bidden voor Jorina Buts, die weer thuis mocht komen vanuit het ziekenhuis. Gedenkt u haar ook in haar jonge jaren. Ze toch ook al zoveel behandelingen heeft moeten ondergaan. En de zorgen die ze dat met zich meebrengt. Heere, wilt u haar maar leren, elke keer weer opnieuw, dat ze het bij u de Heere mag neerleggen. Maar ook dat u het zelf hebt gezegd in uw woord. Dat de kinderen tot u mogen komen. En dat u zich over hen wil ontfermen. En Heere, leert u haar dat toch ook boven alles. Om zo tot u te mogen komen. Voor herstel, voor lichaam. Maar bovenal voor de ziel. We mogen nu ook danken en bidden voor de familie van der Valk. Als daar in de afgelopen week een dochter geboren mocht worden. Oh, dan is het alles niet zonder spanning gegaan. En is het al des te meer reden om u ervoor te danken dat u het leven van moeder en kind hebt bewaard en gespaard. En als ze dan nog ligt in het ziekenhuis, moeder en kind, dan mogen u ook voor hen bidden. Wilt u ook geven dat ze, kon het zijn, op korte termijn ook weer terug mochten keren naar huis. Maar bovenal, Heere, doet u de moeder ook aansterken en geeft u de ouders alles wat ze nodig hebben in de opvoeding van de kinderen. Niet alleen om ze door dit leven heen te leiden, maar bovenal in het licht van de eeuwigheid. Omdat elk kind toch een geleend pand van u is. O Heer, doe het toch alle ouders verstaan. Dat de opvoeding onder de hoogspanning van de eeuwigheid dient te staan. En sterkt u bij die taak alle ouders. In het bijzonder deze ouders. We mogen u bidden voor ook zuster Kater, die voor onderzoek is opgenomen in het ziekenhuis in Dirksland. Gedenkt u haar bij alle vragen die er kunnen leven in het hart. Hoe zal het gaan? Wat zal erop doen? Hoe gaat het verder? Dat ze dat alles mag overgeven aan u de Heere. We mogen u dat ook bidden voor zuster van de Wezel van de Linden. Gedenkt u haar als ook zij opgenomen moest worden in het ziekenhuis waar de komende week een operatie wacht. En dan kan het best zijn dat de doktoren ervan spreken dat het een goedaardige tumor is. Maar het zal toch ook wel dikwijls door haar hoofd gaan. Zal het ook werkelijk zo zijn? Zal er geen andere dingen aan het licht komen? Heere, wilt u dan toch naar haar omzien? En wilt u een woord spreken tot haar hart? Zie, ik ben uw heil alleen. Omdat ze daardoor verder mag gaan op de weg die voor haar ligt. Heere, zo mogen we u ook danken. Danken dat zuster Voorsluis terug mocht keren vanuit het ziekenhuis naar huis. Gedenkt u haar ook bij het verdere aansterken. De operatie mocht ze ondergaan, mocht alles goed gaan. Maar geef nu ook dat ze weer op de krachten mag komen. Omdat ze alle dingen die ze wil doen ook weer kan doen. Ach Heere, wat is er zoveel om te bidden en om te danken. Wat zijn er hun noden en wat zijn er hun zorgen. Maar geef toch dat het onze grootste nood mag zijn. Hoe kom ik met God verzoend? En dat u daar op die nood, vanuit uw woord, door de werking van uw Heilige Geest ook deze morgen antwoord wil geven en ons wil laten zien de Heere Jezus Christus in zijn noodzakelijkheid en in zijn gewilligheid. Heere, gedenkt u ons zo. In alle dingen van deze dienst wilt u het maar wel maken. Verdiend is het niet, maar we vragen het u. In Jezus' naam, uit genade. Amen. We willen ter voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen uit de 30e psalm. Allereerst het 7e vers. Zou in den kuilt ontzielde stof de mond ontsluiten tot uw lof. En vervolgens het 2e vers. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Vers 7 en vers 2 van de 30e psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven.
Thank you.
Na het amen van de prediking zingen we uit de 116e psalm het tweede, het derde en het vijfde vers. Ik lag gekneld in de banden van de dood. Och Heer, och wie mijn ziel door u gered. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. 2, 3 en 5 van 116 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, vlak voor die aankomende auto nog snel even de weg oversteken. Met de hakken over de sloot overgaan. Om 11:45 nog net even via de achterdeur op de zaterdagavond het huis naar binnen glippen. Met een laatste trap op het gaspedaal nog voorkomen. Dat je net niet door het rode stoplicht gaat als je er doorheen rijdt. En met de laatste sprint nog net de bus gehaald die je brengt naar school. Of misschien net al wel nog net op tijd dat je de kerk binnenkwam. We zullen het allemaal wel eens hebben meegemaakt. Op het laatste nippertje bereikten we ons doel. Het scheelde weinig of je was blijven zitten. Je was bijna te laat geweest. Je had de bus bijna niet gehaald. Maar je was nu toch nog net op tijd. En net op tijd is ook genoeg. Net op tijd is immers ook op tijd. En waarom zou je dan eerder van huis gaan? Als het op het laatste nippertje toch ook nog wel kan. Dat ligt toch zo in onze aard. We lopen liever niet zo hard als het langzaam ook wel gaat. In het geestelijke leven ligt het daar niet precies zo. U beseft heel goed dat u bekeerd moet worden. En jij weet ook wel dat je zonder geloofskennis aan de Heere Jezus Christus niet sterven kan. We moeten van dood levend worden. We moeten het eigendom worden van de Heere Jezus Christus. Maar hoe gemakkelijk dreigt dan niet het gevaar dat we bij onszelf zeggen, om 11:45 is het nog vroeg genoeg. Op mijn sterfbed kan ik ook nog wel bekeerd worden. Dat is nu nog niet nodig. Nee, laat me eerst nog maar even genieten van het leven. Bekeerd worden, dat kan altijd nog wel. En misschien ben je daarbij dan nog wel zo vroom om dan ook nog te gaan wijzen op de geschiedenis van die moordenaar aan het kruis, die op zijn sterfbed bekeerd wordt. Ach, hoe dwaas zijn we dan. Want wie van ons weet of hij een sterfbed krijgt? En wie van ons weet of er voor hem of voor haar nog een nieuwe morgen komt? Ons levenseinde, die kan toch spoedig daar zijn? Ineens acute problemen met het hart. Of een snel groeiende tumor die ongeneeslijk blijkt te zijn. Onze levensdraad, die kan uiteindelijk toch maar zo worden afgesneden. En wat dat betreft, er mag geen uitstel zijn. Er is haast bijgeboden. Want nu is het toch het heden der genade. En nu is het toch de Heere Jezus Christus die zondaren roept tot bekering en tot geloof. En dat mag uiteindelijk nooit uitstel leiden. Nee, die geschiedenis van die moordenaar aan het kruis, dat is geen vrijbrief om je bekering maar uit te stellen. Deze geschiedenis staat niet in de Bijbel om uw gedachten maar te staven dat u zich ook nog wel bekeren kunt op uw sterfbed. Nee, het staat er wel als een evangeliebrief van Gods genade voor in zichzelf verloren zondaren. Het is een prediking voor een volk dat de eeuwige dood zichzelf waardig heeft gemaakt. En het toont ons dat de Heere gewillig is om zelfs de grootste der zondaren zalig te maken. Het is een prediking dat het in het heden der genade nooit te laat is om de Heere te voet te vallen. willen hiernaar ook gaan luisteren onder het thema Twee kwaaddoeners naast de gekruisigde Christus. Twee gedachten. Bijna behouden, toch verloren. En bijna verloren, toch behouden. Twee kwaaddoeners naast de gekruisigde Christus. Bijna behouden, toch verloren. Bijna verloren, toch behouden. We staan op deze laatste Lijdenszondag, staan we daar bij die kruisheuvel Golgotha. En drie kruisen, die zijn er opgericht. En aan elk kruis hangt een man. En elk kruis spreekt van vervloeking. Immers zo lezen we in het boek, zo lezen in het boek Deuteronomium, een opgehangene is Gode een vloek. Er is voor zo'n gekruisigde geen plaats in de hemel. En er is voor hem geen plaats op de aarde. Niet welkom bij mensen. En niet welkom bij God. En achter elk kruis. En achter elke gekruisigde gaat een hele geschiedenis schuil. Maar één ding predikt het kruis op gelijke wijze. Alle drie staan ze buiten het paradijs. Die twee moordenaars, maar ook de Heere Jezus. Zij moedwillig, hij vrijwillig. Want om voor zijn volk een plaats in het paradijs te verwerven, moet hij buiten Gods heerlijkheid terechtkomen. Want hij alleen is in staat om de slagboom die Adam voor de hemelpoort had doen neerdalen, om die weer omhoog te halen. Ja, zo alleen kan er door hem een geopende toegang zijn tot het paradijs. Hij zal als borg en als middelaar het paradijs voor de zijnen gaan openen. En daartoe moest hij aan het kruis. Het kruis dat door hem wordt tot een poort des hemels. En nu hangt de Heere Jezus aan het kruis. Hij hangt daar in het midden. En aan weerszijde van hem hangen twee kwaaddoeners. Twee gekruisigden aan beide zijden van de zaligmaker. Symbolen voor het ganse menselijke geslacht. Want uiteindelijk gaan de wegen toch altijd uiteen bij het kruis van de Heere Jezus Christus. Vanaf het middelste kruis wordt de pardonbrief wordt uitgereikt. Want het predikt de kracht die er ligt in het bloed van Christus tot behoud van zondaren. Maar het eerste kruis dat spreekt van een eeuwige rampzaligheid voor allen die zich blijvend verharden. En het derde kruis dat spreekt van een eeuwige gelukzaligheid voor allen die hebben leren vluchten tot God in Christus om daar genade te mogen ontvangen. Maar die beide kwaaddoeners, ach, dat waren nou twee mannen van hetzelfde soort. Ze deden niet voor elkaar onder. Ze kenden dezelfde achtergrond en hetzelfde strafblad. Kwaaddoeners noemt Lucas hen. Misdadigers. Criminelen. Door Matthäus en door Marcus worden ze moordenaars genoemd. Hun namen weten we niet. Hun afkomst weten we nog wel. Het zijn Joodse mannen geweest. Mannen die zijn besneden. Beide dragen ze teken en zegel van Gods genadeverbond met zich. En mogelijk werden ze in hun kinderjaren onderwezen in de schriften. En hebben ze gehoord van de Messias die komen zou. Het zijn kinderen des verbonds. Hun kameraad in het kwaad, die hangt er niet bij. Barabbas had vrijspraak gekregen. We lezen in Johannes 18, vers 40, dat hij ook een moordenaar was. Barabbas was een moordenaar. Nou, normaal gesproken zijn moordenaars toch niet populair onder het volk. Wie van ons zou nu graag bij een moordenaar in de straat willen wonen? Bij Barabbas lag dat uiteindelijk anders. Want het volk, dat prefereerde dus nu een man die een ander van het leven benam boven de man die een ander het leven zou geven. Op een of andere wijze had deze man toch de sympathie onder het volk gekregen. Waarschijnlijk omdat deze mannen vrijheidsstrijders zijn geweest. Mannen die uit liefde voor het Joodse volk de strijd zijn aangegaan tegen de Romeinse bezetter. En in die strijd hebben ze dan eentje doodgestoken. Vandaag de dag zouden wij hun misschien terroristen hebben genoemd. Leden van de IRA in Ierland. Verzetstrijders tegen de vreemde bezetter. En nu heeft de Heere Jezus tussen twee moordenaars gehangen. Grievend. Vernederend uiteindelijk voor hem. Bij zijn gevangenneming had hij het al uitgeroepen. We lezen dat in Markus 14, vers 48. En Jezus antwoordde, zeide tot hen, zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar om mij te vangen. Een moordenaar die een ander mens van het leven berooft. De mens die is geschapen naar het beeld van God. En wie een ander vermoordt, tast God dus aan in zijn beeld. En de Heere Jezus die vertoont nu als de Zoon des mensen het volmaakte beeld van God. En nu wordt hij gelijkgesteld met mensen die dat beeld van God vernielen. Hij is met de overtreders geteld geweest. En daarom hangt hij hier als tweede Adam buiten het paradijs. Alles spreekt hier van de smadelijke en de smartelijke en de vervloekte dood van het kruis. De ondraaglijke pijnen die hij moet lijden. De joelende menigte die daar voor hem staat. Hij hangt hier met de dood voor oog. We zouden kunnen zeggen, hij hangt hier voor de poorten van de hel. Maar hij moet nou die weg wel gaan om de poorten van het paradijs te kunnen openen. Maar de omstanders die zijn er blind voor. Voor de soldaten is hij slechts het mikpunt van spot. En de mensen die zeggen het. Anderen heeft hij verlost, dat hij nou zichzelf verlossen. Zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. Zelfs in zijn vreselijke lijden durven de mensen nog met hem te spotten. Minachting is het deel voor de Heere Jezus Christus. Hij wordt door de Romeinse soldaten, door de geestelijke leidslieden van het volk, maar ook door het Joodse volk zelf, wordt hij bespottelijk gemaakt. Zo groot is nou uiteindelijk hun vijandschap tegen de Heere Jezus. En dan lezen we op een andere plaats in de schrift, Matteüs 27, vers 44, dat die beide moordenaars meedoen met het lasteren van de Heere Jezus. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. Met de dood voor ogen drijven ze de spot met de Heere Jezus. En daarmee zijn ze nou toch wel het beeld van de natuurlijke mens. Ze leven in opstand tegen hun schepper. Ze zijn vol van verbittering tegen de Heere. En naast hen hangt de Heere Jezus. En uit zijn mond klinkt er geen vloek. Uit zijn mond klinkt er geen verwensing. Maar hij hangt daar in volledige onderworpenheid. Hij geeft zich over aan de weg die hij moet gaan. En alle spot en hoon laat hij over zich afkomen. En slechts één woord, slechts één bede heeft hij uitgesproken. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Het is een pijl vol liefde, afgevuurd op die joelende menigte die daar voor hem staat bij het kruis. Maar zelfs dit woord kan één van die twee kwaaddoeners totaal niet raken. Hij is helemaal verhard. Het laat hem helemaal koud. Het gaat helemaal langs hem heen. We zeiden het al. Als kleine jongen was die Joodse man waarschijnlijk onderwezen in de schriften. Hij wist van de koning die komen zou. En naast hem hangt de zaligmaker. Dichter bij de Heere Jezus kon hij niet komen. Nooit was er een die van zo nabij getuige is geweest van het lijdensevangelie als die moordenaar aan het kruis. Maar het doet er niks. Want er is in zijn hart geen plaats voor een koning die een einde maakt aan al zijn grootheidsgedachten en aan al zijn hoogmoed. Deze man, hij wil uiteindelijk zichzelf niet verliezen. Want dat is immers de realiteit bij hem. Want hij zegt het. Als gij de Christus zijt, zo verlos uzelf en ons. Deze man is uiteindelijk alleen maar op zichzelf gericht. Hoe aangrijpend is dat? Hij spot met Jezus. Hij tart met Jezus. Terwijl hij de dood voor ogen heeft. Hij wil slechts van Jezus gebruik maken om zelf van het kruis af te komen en zijn eigen leven weer voort te kunnen zetten. Hij wil niet met Jezus gekruisigd worden. Hij blijft maar doorschelden. En hij blijft doorgaan met spotten. En het tekent toch zijn verzet en zijn weerstand tegen de Heere Jezus. En vertoont die kwaaddoener daarmee nou niet het beeld van een natuurlijke mens? O ja, we willen wel verlost worden, maar met behoud van ons eigen leven. We willen uiteindelijk niet met de Heere Jezus Christus gekruisigd worden. We willen onszelf niet verliezen. We hebben onszelf er niet voor over. Hebt u dat nu al bij uzelf ontdekt? Heb jij al gezien hoe je altijd maar weer probeert om jezelf op de been te houden? Heb je al die ergernis ontdekt die er van binnen in u leeft tegen het kruis? Want hier hangt een mens die vol verzet is tegen het kruis van Christus. Ontzettende pijnen folteren ook deze misdadiger. Nog even en dan zal het voor hem eeuwigheid worden. Nog even en dan zal hij voor Gods rechterstoel komen te staan. En dan zal hij verantwoording moeten afleggen over heel zijn leven. Maar zelfs met de eeuwigheid in zicht durft hij nog te spotten met de Heere Jezus Christus. Hij is zo dicht bij de zaligmaker. Hij hangt naast hem. Deze man is dicht bij de weg tot het eeuwige leven. Toch wil hij er niet van weten. Bijna behouden. En toch verloren. Dat is een indringende waarschuwing. Wat is een man die het teken en het zegel van Gods genadeverbond had ontvangen? Een man die zal zijn opgevoed bij Gods woord. Een man die zal zijn onderwezen van de komst van de Messias. En bovendien heeft hij aan het kruis de eerste preek gehoord uit de mond van de Heere Jezus. En deze bede uit de mond van de Heere Jezus was voor hem een hoorbaar evangelie. En het feit dat God zo naast hem hangt is voor hem een zichtbaar evangelie. Toch eraan voorbij leven. Toch er niet van willen weten. Komt er nou niet dichtbij? Want wij verkeren toch ook in de nabije omgeving.
van de Heere Jezus Christus. Onder de bediening van zijn woord wil de Heere toch onder ons zijn. Het wordt toch wel eens gezegd door de prediking dat vanaf de kansel het bloed van de Heere Jezus Christus de gemeente indruppelt. Hij komt tot ons in het gewaad van zijn woord. En hij toont ons daarin zijn handen die gebonden zijn, opdat hij gebondenen van de Satan zou verlossen. En hij spreekt daarin van zijn lichaam, dat hij gegeven heeft tot in de dood, om des doods schuldige zondaren daarvan te kunnen vrijwaren. En in het gewaad van zijn woord komt de Heere Jezus uiteindelijk toch heel dicht tot u en heel dicht tot jou. Wat is het een voorrecht dat de Heere daarin nog zijn bemoeienis met ons leven toont. Dat hij ons toch wil onderwijzen aangaande de weg der zaligheid. En jullie jongens en meisjes, dat je nog elke zondag naar de kerk mag gaan. Dat je nog altijd thuis, als je thuis bent, dat de Bijbel voor je wordt geopend. Dat je vader en je moeder je mogen voorlezen uit de schriften. Dat er mag worden gesproken, ook in de kring van het gezin, over de noodzaak om in de Heere Jezus Christus geboren te zijn. Dat je onderwezen mag worden vanuit de schriften. Elke zondag komt Gods woord tot ons. En elke zondag worden we gewezen op Hem die de weg, de waarheid en het leven is. En Hij wordt ons voorgesteld als die algenoegzame borg en middelaar. En Hij mag worden uitgeschilderd als de zaligmaker, bij wie de grootste der zondaren terecht kunnen. Als het ware staat u ons elke zondag weer te nodigen met uitgebreide armen. Wendt u tot mij toe en wordt behouden, alle gij einden der aarde. En steeds weer mag de prediker als het ware op hetzelfde aanbeeld slaan. Jezus Christus en dien gekruisigd. Nog is het genadetijd. En nog is er redding mogelijk voor de zwartste ziel. En hoe ernstig en hoe aangrijpend dan is in dat licht het blijvende verzet van die ene moordenaar die daar hangt aan het kruis. Hij wil er niet van weten. Zijn hart is verhard. Zijn geweten is dichtgesnoerd. Hij laat zich door niets en door niemand gezeggen. Hij wil koste wat het kost, wil hij zichzelf handhaven. Bijna behouden, toch verloren. Onder de prediking van de Heere Jezus te hebben verkeerd, maar uzelf ervan te hebben afgekeerd. Het verbondsteken met u meedragend, maar van de verbondsgod uiteindelijk niet willen weten. Als dat uw leven is, als dat jouw leven is, dan wacht jou de verlorenheid. Dan ga je verloren omdat je uiteindelijk hier niet verloren wilde gaan. En dan kunt u elke zondag onder Gods woord hebben verkeerd. Dan kan de Heere telkens weer zijn bemoeienis met uw leven hebben getoond. En dan kan je het teken en zegel van Gods genadeverbond aan je voorhoofd meedragen. Maar het werkt uiteindelijk niets uit. En het brengt u uiteindelijk ook niet tot de Heere. Want u hebt uzelf niet willen verliezen. Je wilde je eigen leventje wilde je niet opgeven. Je wilde jezelf niet kwijtraken. Het mocht u uiteindelijk niets kosten. U wilde wel zalig worden, maar alleen met behoud van uw eigen ik. Dicht bij de zaligmaker, vlak bij de weg tot het eeuwige leven. En toch voor eeuwig verloren gaan. Hoeveel mensen, ja ook hoeveel mensen uit ons midden, zullen zo niet vlak langs de zaligmaker, zo het ravijn instorten van de eeuwige verlorenheid. Opgevoed bij Gods woord, geluisterd naar het evangelie, gehoord van de Heere Jezus Christus, gewezen op hem, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En toch uzelf ervan afwenden, toch er uiteindelijk niet van willen weten en niet van willen horen, omdat het een streep zet door uw eigen ik, bijna behouden. Toch verloren. Hoe vreselijk zal dan uiteindelijk ons levenseinde zijn? Maar kijk dan naar het kruis. Want zo hoeft het niet. Het kan ook anders als we toch letten op die andere moordenaar. Bijna verloren. Toch behouden. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Bijna verloren. Maar toch behouden. Het is altijd weer dat rondom het kruis de beslissingen vallen. Voor de Joden is het een ergernis. Voor de Grieken is het kruis een dwaasheid. Een natuurlijk mens wil altijd niet van het kruis horen. Zo'n een die kan ook met de boodschap van het kruis uiteindelijk ook helemaal niets beginnen. Maar voor anderen bevat de prediking van de gekruisigde Christus uiteindelijk nou een rijk evangelie voor in zichzelf verloren zondaar. En dat blijkt er ook wel bij die beide kwaaddoeners die daar hangen naast de Heere Jezus. Terwijl die ene moordenaar maar blijft doorrazen, verandert er wat bij die ander. Vers 40. Maar de andere, antwoordende, bestraften hem. Maar de andere, hij gaat zwijgen. Hij kan niet meer doorgaan met zijn spotterij. Hij kan niet meer verder gaan met het beschimpen van de Heere Jezus. We zouden het zo kunnen zeggen, hij krijgt de schuldbrief thuis bezorgd. Hij weet dat het sterven voor hem wordt. En hij ziet zijn leven aan zich voorbij trekken. Een verloren leven. En straks zal hij komen te staan voor de rechterstoel van God. En als Jood kent hij zijn godsdienst nog wel. En hij weet wel wat de boeken leren. Hij weet wel wat de wet van God van hem eist. En hij weet wel dat hij straks verantwoording zal moeten afleggen van zijn leven. En dat er staat in Gods woord, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. En dan blijft er van zijn leven toch niets overeind. Het is een failliete boel. Straks wacht hem het goddelijk gericht. En hij heeft niets waarmee hij bij God kan aankomen dan enkel zonde en enkel schuld. En onderweg naar de kruisheuvel heeft hij het de Heere Jezus horen zeggen tegen die vrouwen. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal dan aan het dorre geschieden? Hij heeft gezien hoe de soldaten de Heere Jezus hebben geslagen, hoe ze hem hebben bespot en hoe ze hem in zijn gezicht hebben gespuugd. Met een schuin oog heeft hij gelezen naar de tekst die daar boven het hoofd van de Heere Jezus hangt. Jezus, de koning der Joden. En hij heeft daar de eerste woorden gehoord uit de mond van de Heere Jezus. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Het was als een pijl van Gods zondaarsliefde die zijn hart doorboorde. Dit alles is bij hem naar binnen geslagen. In de smaad van Christus ziet hij de heerlijkheid van Christus. En in de stem van de Heere Jezus hoort hij de stem van de Meester die hem roept. En het woord van God dat hij dikwijls in zijn jeugd had gehoord, komt weer helemaal tot hem terug. Altijd had hij zich van dat woord afgewend. Had hij dat van dat woord niet willen weten. Maar nu Met de dood voor ogen komt het alles weer bij hem terug. En Gods woord is als een hamer die met één slag zijn harde hart verbrijzelt. En hij komt hier aan de grond terecht. En zijn levensblik verandert. Zijn levensrichting verandert. Hij is op God gericht. Oh, en hij beseft het wat het woord het ook leert. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. En hij weet van de schik des Heren. En hij weet dat hij zo niet voor God kan bestaan. En dat hij zo God niet kan ontmoeten. En hij zegt het dan ook. Vreest gij ook God niet? Hij heeft ogen gekregen voor de majesteit, voor de gerechtigheid en voor de heiligheid van God. We zouden kunnen zeggen, hij heeft enigermate van Gods kennis gekregen. Als dat gebeurt, dan ga je ook waarschuwen. Dan ga je ook vermanen. Want hij begrijpt maar niet hoe zijn maat in het kwaad uiteindelijk maar door kan blijven gaan met het bespotten van de Heere Jezus. Ja, ook dat is een kenmerk van het nieuwe leven. Dat je dan ook een ander gaat waarschuwen. Dat er ook een breuk komt met oude vrienden. Omdat zij op die brede weg wandelen. Dat je ook tot ze gaat spreken van de noodzaak om de zonden te verlaten. En om de Heere te gaan dienen. Want als daar die breuk met de zonde en met de wereld is gekomen, dan heb je daar uiteindelijk een ander ook niet voor over. Maar boven alles ga je die ander dan ook wijzen op de Heere Jezus Christus. Zaken die als het goed liggen, toch ook al direct beginnen thuis in het gezin. Dat u met uw kinderen doorspreekt over de dienst van de Heere. Dat u ze gaat waarschuwen ook voor de zonde. En dat je ook zondige zaken uit huis zult weren. Maar boven alles dat je ze ook gaat wijzen op de Heere Jezus Christus. Die man die niet alleen godskennis gekregen heeft, maar die ook zelfkennis gekregen heeft. Want we lezen het toch in het 41ste vers. En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Hij gaat buigen onder Gods vonnis. Hij gaat erkennen dat hij de dood verdiend heeft. Hij gaat belijden dat hij de straf waardig is. Hij moet de Heere gelijk geven. Ja, Heere, u staat in uw recht. Als u naar mij niet meer zou omzien. En als u mij voor eeuwig zou gaan verdoemen. En opnieuw kunnen we toch zeggen dat daarmee die moordenaar ook trekken vertoont van het geestelijke leven. Want als God een mens toch gaat trekken uit de dood, dan krijgt zo'n een toch ook zijn eigen leven weer terug. Dan gaat de Heere u ontdekken aan uw verlorenheid voor God. Dan worden je zonden, die worden je weer voor ogen gesteld. Dan krijg je terug alles wat je in je leven hebt gedaan. Ja, wat je in je leven hebt misdaan. En dan leer je ook te buigen onder Gods vonnis over je leven. Zeg nu eens, hoe ligt dat bij u? Heb je er wel eens last van gekregen? Toen je je leven terugkreeg, alles klaagde je aan. Alles veroordeelde u. En u moest erkennen tegen al Gods geboden te hebben gezondigd. En toen de Heilige Geest die blik naar binnen deed slaan, moest u het belijden. Ja, Heere, mijn zonden, die maken mij het voorwerp van uw toorn. En ik heb niets dan uw oordeel verdiend. Ik ben uw gramschap. Ben ik waardig? Of zegt u dat die belijdenis van die moordenaar aan het kruis, dat die u uiteindelijk nog vreemd is? Dat je zo weinig schuld in jezelf ziet. Dat je zo weinig weet van je zonde. dat u het niet kent om te buigen onder Gods rechtvaardig oordeel over je leven. Dat u geen oog hebt voor uw strafwaardigheid. Dat u niet weet wat het is om voor God verloren te moeten gaan. Je weet niet wat zonde is. U weet niet wat schuld is. Uiteindelijk weet u dat niet wat het is om als een zondaar voor God op de knieën te liggen. Als dat uw leven is, hoe arm is dan uiteindelijk uw leven? Want er zal er ook geen plaats zijn voor de Heere Jezus Christus in het leven. Want als God een mens bekeert, dan krijgt zo'n een toch ook zijn eigen leven terug. Wordt hij bepaald bij zijn ongerechtigheid, maar ook bij al zijn vermeende eigen gerechtigheden. En dan moet je het erkennen, ik heb gezondigd tegen een genadig, tegen een liefdevolle, ja tegen een goedertieren God. En dan komen er tranen van berouw over uw zonde. En dan ga je zien dat van uw kant de breuk onherstelbaar is. Dat je van jouw kant nooit met God in het reine zou kunnen komen. Tenzij wij van nieuws geboren worden. Maar als de Heere waarlijk ontdekt aan zonde, schuld en aan strafwaardigheid in het leven, dan blijft het daar niet bij. Nee, het is ook een kenmerk van de ware ontdekking dat zo'n verslagen zondaarshart ook van zijn schuld af wil. Oh nee, niet dat we dat onszelf kunnen geven. Niet dat we dat zelf kunnen gaan bewerken. Maar dan gaat je hart wel uit naar de zaligmaker van zondaren. En dan leer je het geheel en al van een ander, van de ander, van de Heere Jezus Christus te verwachten. Want langs deze weg is ook het oog en het hart van die moordenaar aan het kruis open gegaan voor de Heere Jezus Christus. Want hij zegt het, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dan gaat u zien de onbevlektheid, de rechtvaardigheid en de schoonheid van de Heere Jezus Christus. En dan mag je naar anderen toe ook de deugden van de zaligmaker gaan aanwijzen en gaan aanprijzen. Hij die alles genoeg heeft gedaan aan Gods wil. Hij die volkomen genoeg heeft gedaan aan het recht van God. Ja, in heel de houding van de Heere Jezus, die toont ons toch dat hij nooit iets verkeerd, nooit iets onbehoorlijks gedaan heeft. We zouden kunnen zeggen, die moordenaar, die heeft ook enigermate van Christus kennis gekregen. Hij getuigt van de onschuld van de Heere Jezus. Hij moet eens bedenken wanneer hij dat doet en waar hij dat doet. Op de plaats waar juist alles spreekt van de vermeende schuld van de Heere Jezus. Heel die menigte die niets van de Heere Jezus moest hebben. De Joodse leidslieden die hem ter dood hebben veroordeeld. De Romeinse soldaten die hem aan het kruis hebben genageld. Deze man die ging verstaan. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dan wordt het geleerd dat hij wel de Christus moet zijn. En dan leer je hem in alle dingen nodig te krijgen. En dat zien we toch ook bij deze moordenaar aan het kruis. Terwijl hij moet erkennen strafwaardig te zijn, richt zijn hart zich op de Heere Jezus Christus. En zegt hij het, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Valt het u op hoe hij de Heere Jezus noemt? Heere, daarmee erkent hij de grootheid en de majesteit van de Heere Jezus. Een natuurlijk mens die ziet niks in die man die daar bloedend hangt aan het kruis en zo zijn dood tegemoet gaat. Maar het door Gods geest geopende oog, die ziet in hem de Heere, de koning, de zaligmaker. Deze moordenaar die ziet in de vernedering van de Heere Jezus zijn majesteit en zijn glorie. En deze man erkent dat Jezus een koninkrijk heeft en daarnaar op weg gaat. Veel zegt hij niet. Kan ook niet. Kan zijn handen geen eens vouwen. En mogelijk heeft hij ook zijn ogen geen eens gesloten. Maar toch is dit een gebed van één in doodsnood die zijn klachten opstijgt en zijn smeekstem opstijgt tot de Heere. En terwijl de donkere schaduwen van de dood over zijn leven vallen, roept hij het uit: Heere, gedenk mijner. Het is een roep, we zouden kunnen zeggen, van voor de poorten der hel. Heere, gedenk mijner. En als u thuis bent in de schriften, dan weet u wel dat juist die woorden, Heere, gedenk mijner, nou in het Oude Testament zo dikwijls voorkwamen. Denk maar aan Genesis 8, waar we lezen van Gods gedenken. Dat God gedacht aan Noach en daar het einde van de zondvloed kwam. We lezen in Exodus 2, vers 24, dat de Heere ook weer denkt aan zijn volk en hen terug gaat leiden naar Kanaan. We kunnen ook denken aan Genesis 30, waar de Heere aan Rachel denkt en bij haar de baarmoeder opent. En we lezen datzelfde in 1 Samuel 1 van Hanna, dat God aan Hanna gedenkt. En doordat God aan een mens gedenkt, komt er als het ware een nieuwe situatie. En wordt aan mensen hulp verschaft in nood. Gods gedenken is altijd een werkzame en een scheppende gebeurtenis. En boven alles gedenkt God aan zijn trouwverbond. Dat blijkt door heel het Oude Testament heen. Dat hij gedenkt aan het verbond dat hij gesloten heeft met Israël. En dat hij zijn barmhartigheid en zijn genade weer gaat bewijzen aan dat volk. En nu vraagt deze moordenaar niet om van het kruis gehaald te worden. Het gaat hem niet om herstel van zijn oude leven. Maar hij legt zijn leven als het ware in Gods hand en bidt alleen maar: Heere, gedenk mijner. Ja, Heer, als u nou in uw koninkrijk gekomen bent, wilt u dan aan mij denken. Zelf mist hij alles. En alles verwacht hij van de Heere Jezus Christus. Hij heeft grote verwachtingen van hem. En hij legt zijn levenslot in de handen van de Heere Jezus Christus. Geen verwachting van jezelf. En dan toch het te verwachten van hem: Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. En dan mag in het geloof in de Heere Jezus Christus de koning der koningen worden gezien. En dan mag je de Heere Jezus Christus aangrijpen in zijn koninklijke waardigheid. Want die man die roept het uit: Heere, gedenk mijner. Meer hoeft niet. Dat is voor hem ook genoeg. Want het ware geloof, dat waagt het met de Heere Jezus Christus. Rechteloos, maar nochtans zal ik tot mijn Heere gaan. Want kom ik om, dan kom ik om. Verloren ben ik uiteindelijk toch al. En daarom mag hij het hier wagen met de Heere Jezus Christus. En roept hij het hem toe: Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Omdat hij heeft geleerd dat alleen de Heere Jezus Christus kan behouden. En alleen de Heere Jezus Christus die kan redden. En daarom moet ik ook bij hem zijn. En u en jij, ach, kom nu ook maar. Doe maar. Roep maar tot hem. En vlucht maar tot de Heere Jezus Christus. En waag het maar met de Heere Jezus. Want uiteindelijk met hem komt nooit iemand beschaamd uit in zijn leven. En wie u dan ook maar bent. En hoe u zich ook maar voelt. En wat je misschien ook allemaal in jezelf mist. En hoe u misschien ook uzelf totaal afkeurenswaardig moet bevinden. Leg het maar neer aan zijn voeten en Heere, zeg het ook maar. Gedenk mij in uw gunst, Heere. Wilt u aan mij denken vanwege uw trouwverbond? Toen eens, toen ik het teken en zegel van uw genadeverbond mocht ontvangen. Ja, van mijn kant is het niks. En van mijn kant zal het niks worden. Maar Heere, wilt u daar nog eens aan gedenken? Want toen hebt u toch van die rijke toezeggingen aan mij gedaan. En Heere, zou u die nou werkelijk waar willen maken? In mijn hart en in mijn leven. En kenmerk dat nou niet al Gods kinderen. Dat ze met de schuld van hun leven zo de toevlucht mogen nemen tot God in Christus. Er is nou maar één hoop en maar één reddingsmogelijkheid. En dat is de Heere Jezus Christus. En dan zoekt u de grond der zaligheid buiten uzelf in de Heere Jezus Christus. En zo'n bidder, nee, die zal God niet laten staan. Want dan mag het hem ook, en dat is het laatste, dan mag het ook tegen hem worden gezegd. Voorwaar, zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Hij vroeg om een gedachte. En hij krijgt het paradijs. Zo is de Heer Jezus Christus. Uit zijn lichaam vloeit het bloed. Dat hij geeft tot verzoening van de zonde. En nu hier een boeteling is die smeekt om genade. Openbaart hij zichzelf als de zaligmaker van zondaren. En de slagboom tot het paradijs zal door hem worden opgehaald. En hij geeft vrije toegang tot het paradijs. En dan zullen al de zijnen hem vergezellen naar die hemelse heerlijke gelukzaligheid. Want dat is de kern van het paradijs. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Door Jezus gewassen, gereinigd en geheiligd. En met de Heere Jezus ingaan in die hemelse heerlijkheid. Voor altijd bij de Heere Jezus Christus te mogen zijn. Die met zijn verlossing, die met zijn kruisdood de eeuwige verlossing heeft aangebracht. Gij met mij. Dat toont nou de zondaarsliefde van de Heere Jezus Christus. Hij wil zondaren bij zich hebben. Hij kwam om zondaren te zoeken. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren ligt. Zo is nou zijn naam. Immanuel. God met ons. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat kan alleen omdat hij plaats bekledend voor hem. Die helse verlatenheid is ingegaan. En die helse smarten heeft moeten lijden. Dan gaan we eindigen. En dan zegt u misschien, nou Dom, als ik het zo heb gehoord, dan heb ik toch nog wel even de tijd. Deze moordenaar die werd toch pas op zijn sterfbed bekeerd. Het was bij hem toch als het ware 1 voor 12. Oh ja, het is waar, in het heden is alles nog mogelijk. Ook hebt u zich 20 jaar lang verhard tegen de prediking van Gods genade. En dan ben je misschien al 60 jaar een slaaf in de dienst van de Satan. En wend je je elke keer nog weer af van het woord van de Heere. En nee, dit kruiswoord dat leert ons dat het voor niemand te laat hoeft te zijn in het heden der genade. En dat er voor de grootste der zondaren vergeving mogelijk is in het bloed van de Heere Jezus Christus. Want hij redt zondaren. Hij verlost een schuldig volk. Hij bevrijdt hen die de eeuwige dood waardig zijn. Weet u het nou zeker? Weet u het nou zeker? dat u morgen ook nog weer kunt kijken op uw levensklok. En dat jij aan het einde van de week nog kan zien hoe laat het is in jouw leven. Nee, daarom mag het geen uitstel lijden. Want hoe dikwijls geldt niet dat een sterfbedbekering uiteindelijk geen oprechte bekering is. En dat laat berouw maar zelden oprecht berouw blijkt te zijn. En dat is uiteindelijk toch ook de klem die er altijd weer op ligt. We leven nu in het heden der genade. En wie van ons weet hoeveel tijd hij nog krijgt. Nee, de Heere Jezus Christus die wil de algenoegzame en de volkomen zaligmaker van zondaren wezen. En waag het dan maar met hem. En stel in al uw ellende en in al jouw nooddruft maar je vertrouwen op hem, de Heere Jezus Christus. Hij die aan het vloekhout van Golgotha's kruis de straf heeft betaald en de zonden heeft weggedragen. En dan zal er eenmaal een eeuwigheden aanbreken waarin je de naam van de Heere mag groot maken. Kom, wie van de twee ben jij? Wie van de twee bent u? Zo dicht bij de zaligmaker, maar toch voor eeuwig verloren. Zo dicht bij het eeuwige verderf, maar toch voor eeuwig behouden door hem, de Heere Jezus Christus. Er is een zaligmaker die het ons heden nog toeroept. Heden, zo gij mijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Heren, wat mag dat toch een eeuwig wonder zijn dat u zich ontfermt op het gebed. Dat u omziet naar smekelingen, naar boetelingen, die niets anders kunnen dan erkennen. Wij hangen hier water, maar die ook weten van hem die niets onbehoorlijks heeft gedaan. En die zo vanuit de nood gedreven tot u roepen, Heere, gedenk mijner. O Heere, wat is uw evangelie dan groot? Wat bent u dan een God vol van genade, barmhartigheid en milddadigheid? Dat u alleen niet gedenkt, maar dat u voor zulken de paradijsdeuren opent. Dat zulken mogen ingaan om daar voor eeuwig met u, de drie enige God te zijn. Om daar alle heerlijkheid, uw naam te mogen groot maken. Heer, dat er ook de vrucht mogen zijn op de prediking van deze morgen. Dat zondaren het zelf niet meer weten, maar het voor het eerst of bij vernieuwing gaan zoeken. Bij de Heere Jezus Christus, in wie er een overvloed van genade ligt. En Heer, als dat zo is, dan wil ik er ook alweer verlangen naar. Om vanavond opnieuw samen te mogen komen in uw huis. Om opnieuw uw woord te mogen horen. Ach, Heere, gedenk ons zo op deze zondag. Wilt u het zondige dat er was in spreken en in luisteren genadig vergeven? Wilt u het goede ook zegenen? We mogen u ook danken voor de ondersteuning die u gaf. En maakt u zo op deze dag alles wel. En wilt u maar zorg dragen voor de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Om Christus wil mogen we u dat vragen. Uit genade. Amen. We willen met elkaar nog gaan zingen het 12e vers van de 73ste psalm. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Vers 12 van 73. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.